four of the nicest youngsters we've ever had on our stage, the Beatles. Bring them on.
Welcome to the Beatles 5770.
De Beatles. Vriend en vijand zijn het over eens dat er geen band is die in het naoorlogse culturele landschap zoveel teweeg heeft gebracht als deze. In een stad waar niks beschaafds, grensverleggends of verfijns vandaan kan komen, is het in Liverpool waar de blauwdruk wordt gelegd voor de populaire muziekcultuur. Deze podcast volgt chronologisch de Fab Four van de ontmoeting tussen Paul en John in 1957 tot het uiteenvallen in 1970. Elke aflevering een ander jaar.
The Beatles in 1966.
Voor de Beatles is het jaar 1966 een van de meest chaotische en ingrijpende keerpunten uit hun carrière. Het is het jaar waarin de band definitief stopt met toeren en transformeert van een live groep in een grensverleggende studiogroep. In het jaar verschijnt ook de plaat Revolver.
It is on what you said. Yeah. Okay. One, two, three, four. You tell me that you've got a thing you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me. You can't see me when your prices start to weigh you down. Look in my direction, I'll be round, I'll be round. You tell me that you've heard every sound there is, and your bird can swing, but you can't hear me. You can't hear me. When your bike is broken, will it bring you down? You may be a woman. I'll be round. Tell me that you've had everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me.
Een hele melige versie van And Your Bird Can Sing. Het was de eerste versie en take 2. In januari genieten de Beatles onder andere van een relatieve rustperiode en vakantie na de intense release van hun album Rubber Soul. Maar op 5 januari komen ze in het geheim samen in de CTS Studios in Londen. Ze nemen nieuwe audio op en overdubben voor de aankomende tv-special over hun concert in het Sea Stadium heen van 1965. Het originele livegeluid is grotendeels overstemd door gillende fans. In de Verenigde Staten stijgt het album Rubber Soul op 8 januari naar de eerste plek in de Billboard albumlijst, een positie die het album 6 weken vasthoudt. Tegelijkertijd staat de dubbele A-kant single We Can Work It Out Daytripper op nummer 1 in de Amerikaanse singlelijst. Samen met Yesterday staat dezelfde single bovenaan in de Nederlandse top 40.
She's a bee. 12 januari ontvluchten John en Ringo samen met hun echtgenoten Cynthia en Maureen de winterse drukte en de Britse pers voor een vakantie in Port Spain in het Caribisch gebied. Vanwege deze vakantie kunnen ze niet bij het huwelijk zijn van George Harrison, die trouwt op 21 januari in Surrey met Patty Boyd. Paul en Brian Epstein zijn wel aanwezig en zijn ook getuigen van dit huwelijk. Paul bezoekt in februari de Londense nachtclub The Scotch of St. James. En hier ziet hij een live optreden van Stevie Wonder, wat hem direct inspireert door de schrijven van het met blazers overgrote nummer Got to Get You Into My Life, die later op Revolver verschijnt. Op deze tweede versie zijn de blazers nog ver te zoeken en speelt een heel dun gitaartje de blazerslijn. Pas aan het eind van de maand komen de Beatles voor het eerst weer informeel bij elkaar in de EMI-studio's om plannen te maken voor wat de plaat Revolver gaat worden. Op 4 maart publiceert de London Evening Standard een interview met John Lennon, waarin hij opmerkt dat de Beatles inmiddels populairder zijn dan Jezus Christus. Dit zorgt in eigen land aanvankelijk voor nul ophef, maar leidt maanden later in Amerika tot een ongekende rel, inclusief plaatsverbrandingen. In dit interview trekt John het boetekleed aan door te stellen dat het nogal uit de context is getrokken.
Well, originally I was pointed out that fact in reference to England, that we meant more to kids than Jesus did. Or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as a fact. And it is true, especially more for England than here. You know, I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong.
Op dezelfde dag als de publicatie van het interview brengt Parlophone in Engeland de 11e EP Yesterday uit. De mono EP is uniek omdat elk bandlid één van de 4 nummers zingt. Allen zijn ook te vinden op de plaat Help. Yesterday, Act Naturally, You Like Me Too Much en It's Only You zijn de songs. George zingt You Like Me Too Much.
Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight. Telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me and you know it's true. Cause you like me too much and I like you. You've tried before to leave me but you haven't got the nerve to walk out. out and make me lonely, which is all that I deserve. You'll never leave me and you know it's true. 'Cause you like me too much and I like you. I really do. And it's nice when you believe me. If you leave me, I will follow you and bring you back where you belong. 'Cause I couldn't really stand it, I admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me 'cause it's true. 'Cause you like me too much and I like you. And I like you. I really do. And it's nice when you believe me. If you leave me, I will follow you and bring you back where you belong. 'Cause I couldn't really stand it, I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me 'cause it's true. 'Cause you like me too much and I like you. 'Cause you like me too much and I like you.
Op 25 maart houdt de band een fotosessie met Robert Whittaker. De iconische, maar zeer controversiële foto's van de band, gehuld in slagersjassen en bedekt met rauw vlees en gehavende poppen, sieren later de hoes van de Amerikaanse compilatie Yesterday and Today. Op 6 april vindt de allereerste studiosessie voor Revolver plaats. Omdat deze plaat zo belangrijk is, behandel ik elk nummer van dit album. De groep begint direct met het meest psychedelische nummer van de plaat, John's Tomorrow Never Knows, toen nog onder de werktitel Mark One. John haalt zijn belangrijkste inspiratie voor Tomorrow Never Knows uit zijn experimenten met LSD en het boek The Psychedelic Experience, co-written by Timothy Leary. De begintekst Turn off your mind, relax and float downstream komt rechtstreeks uit dit boek. Om zijn stem te laten klinken als de Dalai Lama op een bergtop stuurt technicus Jeff Emmerich, die een zeer belangrijke rol speelt bij deze plaat, de zang door een draaiende Leslie speaker. Dit is de allereerste take van het nummer Tomorrow Never Knows. Het nummer vormt een mijlpaal in de popmuziek door het innovatieve gebruik van tape loops, geluidsfragmenten die achter tevoren en versneld worden afgespeeld, en een constante hypnotiserende baslijn in één enkel akkoord. Paul's stem klinkt twee keer versneld als een zeemeel. Een orkest dat een bes-majeur akkoord speelt klinkt twee keer versneld. Noten op een mellotron twee keer versneld. Nog meer noten op een mellotron. Een sitaar achteruit en twee keer versneld gespeeld. De heren laten de song twee weken voor wat het is om onder andere aan George Taxman te werken. Vervolgens wordt een simpel orgel toegevoegd. Waarna het Indiaanse instrument tambura een plek krijgt. John's stem wordt voor het eerste deel gedoubletracked.
Lay down all thoughts, surrender to the voice.
En voor het tweede deel haalt Jeff Emmerich zijn stem door een Leslie speaker.
That love is all and love is everyone.
Waarna een gitaarsolo achteruit wordt afgespeeld. Als je goed luistert naar de solo, lijkt deze sprekend op de solo in George's Taxman, ingespeeld door Paul. Sommigen denken dat het dezelfde is, maar dan dus gekopieerd. Hoewel in de liner notes staat dat George de solo speelt op Tomorrow Never Knows, wordt er toch van uitgegaan dat het Paul is die beide solo's speelt. Grappig om op te merken is dat Taxman de eerste en Tomorrow Never Knows de laatste track van het album Revolver is. Iets met een cirkel. De meeste songs in die tijd zijn nog in enkel kanaals mono gemixt. De stereo mix zit nog in een experimentele fase. Tomorrow Never Knows is in beide formats gemixt. Beide versies van de song zijn daardoor anders, maar de details zal ik achterwege laten. Als je het hele verhaal van de song wil weten, kijk je op YouTube naar Tomorrow Never Knows, How the Beatles Invented the Future with Studio Magic en LSD. Op 7 en 8 april zijn de opnames voor Paul's Got to Get You Into My Life. Hoewel het klinkt als een ode aan een vrouw, bekent Paul later dat het een ode aan wiet is.
Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you
12 en 13 april introduceert George zijn diepe liefde voor Indiaanse muziek met opnames van Love You Too, compleet met sitar en tabla. Op 13 en 14 april, de band start met de opnames van hun volgende single, Paperback Writer. Paul eist een veel zwaarder basgeluid dan voorheen, wat wordt opgelost door een luidspreker als microfoon voor zijn bassensterker te gebruiken. Paperback Writer. Paperback Writer wordt evenals B-kant Ray niet op het album Revolver uitgebracht, omdat de Beatles en producer George Martin destijds de vastgeroten hadden om hitsingles als losstaande projecten uit te brengen. Dit deden ze bewust om fans niet twee keer te laten betalen voor hetzelfde nummer. Van 14 tot 16 april zijn de opnames voor de B-kant van Paperback Writer Rain van start gegaan. De Beatles ontdekken hierop het effect van backward vocals achter zijn voren afgespeelde zang en vertraagde ritmetracks. Patrick Tillon, a.k.a. Rootboy van de Urban Dance Squad, krijgt de liefde voor de Beatles mee van zijn vader, naar eigen zeggen een extreme Beatlehead. Volgens Rootboy is Rain een zeer goed voorbeeld van een sterke spanningsboog. Vanaf het intro weet je dat het uitzonderlijk mooi en explosief is. Het thema is zo ontzettend apart geschreven dat je het nauwelijks kunt geloven. Rootboy beweert dat teruggedraaide vocals de alfa en omega, de opsomming van het universum zijn. Hij begint te huilen als hij het hoort. Het is de maalstroom van emoties. Prachtig wat muziek met een mens kan doen.
Slipping.
Van 17 tot en met 19 april zijn de opnames van de gitaargestuurde song Dr. Robert. Een satirisch nummer over een arts die amfetamines voorschrijft aan de jet set. Tot 22 april start George met de opnames van de albumopener Taxman. George komt erachter dat hij door de extreem hoge inkomstenbelasting in Engeland, soms wel meer dan 90%, het overgrote deel van zijn zuurverdiende Beatles-inkomsten moet afstaan. In plaats van alleen maar te klagen, neemt George de rol van de belastinginner aan. Hij zingt sarcastisch dat de overheid hem al even vertelt wat hij met zijn geld moet doen. One for you, 19 for me.
1, 2, 3, 4. 1, 2.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small?
Er worden ook vroeger maar later afgekeurde versies van And Your Bird Can Sing vastgelegd. Volgens Rootboy is And Your Bird Can Sing een extreem voorbeeld van energie. Rootboy denkt in energie. De song heeft een fantastische spanningsboog, teksten zijn werkelijk origineel, samenhang van lead vocals met de backing vocals zijn fantastisch. De jam zou het gemaakt kunnen hebben, maar dan zonder extra gitaarlijnen.
Thank you.
26 en 27 april worden de definitieve gitaardreven versie van And Your Bird Can Sing succesvol opgenomen. Meteen daarna start John met het lome, dromige I'm Only Sleeping. Begin mei perfectioneren ze dit nummer van John, inclusief de iconische achterste voor opgenomen gitaarsolo van George. Everybody seems to think I'm lazy. Op 28 en 29 april is er een historisch moment in Studio 2. Er worden 14 takes opgenomen van het strijkorkest voor Eleanor Rigby. Producer George Martin arrangeert het dubbele strijkkwartet, geïnspireerd door filmcomponist Bernard Herrmann. De strijkers worden ongewoon dicht bij de microfoon gezet voor een scherp percussief geluid. Eleanor Rigby is geschreven door Paul en gaat over extreme eenzaamheid en de anonimiteit van het stadsleven. Het schetst twee schijnende portretten, eenzame Eleanor die in haar eentje leeft en sterft, en een geestelijke die preekt voor lege kerkbanken. Hoewel in de begraafplaats van de St. Peter's Church in Liverpool toevallig een grafsteen met de naam Eleanor Rigby ligt, verklaart Paul altijd dat het personage fictief is. Hij baseert de naam deels op actrice Eleanor Bron uit de film Help en de achternaam van een etalage in Bristol. De originele namen die hij in gedachten had waren Daisy Hawkins en Father McCartney.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? do they all belong?
Op 1 mei staan de Beatles voor de allerlaatste keer op een gepland Brits podium tijdens de NME Paul Winners All-Star Concert in het Wembley Empire Pool in Londen. Ze spelen een korte set van 15 minuten met de nummers I Feel Fine, Nowhere Man, Babies in Black, Daytripper en I'm Down. Hoewel ABC TV het concert filmt, geeft manager Brian Epstein geen toestemming om de Beatles uit te zenden omdat er geen commerciële overeenkomst is bereikt. De camera's gaan uit als de band het podium opstapt. For No One is opgenomen op 9, 16 en 19 mei. De Franse hoornsolo wordt ingespeeld door muzikant Alan Civil. John en George doen niet mee op dit nummer.
Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone. But now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Op 26 mei wordt Yellow Submarine opgenomen. De toevoeging van geluidseffecten en achtergrondgeluiden vindt kort daarna plaats op 1 juni. Het nummer wordt gezongen door Ringo. Paul en John verlagen het nummer qua toonhoogte omdat Ringo het anders niet haalt met zijn stem. Het nummer groeit al snel uit tot een cultureel fenomeen en vormt een basis voor een gelijknamige animatiefilm en soundtrack album. Maar daarover later meer.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.
Op 2 en 3 juni zijn er opnames en mixen voor Yellow Submarine en I Want to Tell You.
Seem to
Day Sunshine wordt opgenomen op 8 en 9 juni.
Good day sunshine. Good day sunshine. Good day sunshine.
14 tot en met 17 juni zijn er repetities en opnames voor Here, There and Everywhere.
To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of the hand. Nobody can deny that there's something.
She Said, She Shed is opgenomen op 21 juni, de laatste opnamedag van Revolver. Dit is een van de weinige Beatles-nummers waarop Paul McCartney niet meespeelt. Na een ruzie over een arrangement vertrekt hij, waarna George de baspartij inspeelt. John schrijft het nummer na een LSD-trip in L.A., waar acteur Peter Fonda de angstaanjagende woorden I Know What It's Like To Be Dead uitspreekt. Het nummer is in één marathonsessie van 9 uur volledig opgenomen en gemixt en is een van mijn favorieten van Revolver. She Said, She Shed.
Understand what I said. I said, no, 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 you're wrong. When I was a boy, everything was right. Everything was right. I said, even though you know what you know, I know that I'm ready to leave. Understand what I said. I said, no, 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 you're wrong. When I was a boy, everything was right. Everything was right. I said, even though you know what you know, I know that I'm ready to leave.
De maand juli begint in Tokio in het kader van een wereldtournee. Traditionele Japanners en nationalisten zijn woedend dat een popgroep optreedt in de historische vechtsporttempel Nippon Budokan. De band ontvangt serieuze doodsbedreigingen en moet onder gigantische politiebegeleiding in hun hotel worden opgesloten. Van 3 tot en met 5 juli speelt de band in Manila in de Filipijnen. Dit wordt het absolute dieptepunt van hun tournee. Op 4 juli spelen ze 2 shows voor in totaal 80.000 fans in Rizal Memorial Stadium. First Lady van de Filipijnen, Imelda Marcos, heeft een koninklijk ontbijt georganiseerd op het presidentieel paleis en rekent op de band. Maar manager Epstein wijst deze onofficiële uitnodiging echter beleefd af om de band te laten rusten. De Filipijnse media en de dictatuur vatten dit op als een gigantische belediging. De volgende ochtend wordt alle politiebeveiliging en hotelpersoneel direct teruggetrokken. Als de Beatles op 5 juli willen vertrekken, moeten ze zelf hun zware apparatuur dragen, omdat de roltrappen zijn uitgezet. Op het vliegveld worden de bandleden en hun crew door een woedende menigte en militairen geschopt, geslagen en bespuugd. Ringo Starr wordt tegen de grond geslagen en Epstein raakt gewond. Ze mogen pas vertrekken nadat ze al hun concertinkomsten aan de Belastingdienst hebben gedoneerd. Vluchtend uit Manila maken ze een geplande tussenstop in New Delhi, India. Dit is hun allereerste bezoek aan het land. Ze ontsnappen even aan de hectiek, kopen traditionele Indiaanse muziekinstrumenten zoals de sitar en doen aan sightseeing. Op 8 juli landen ze opgelucht terug in Londen.
In Manila, back in the 60s, the Beatles on a tour and we did the concert. The next morning we were in bed and somebody knocked on our door, the hotel suite, saying, come on, you're supposed to be at the palace. And we said, no, we're not. We weren't. We didn't have any engagement anywhere. But somebody had, you know, some smart guy had said, sure, I'll get the Beatles up to the palace. And they said, turn on the TV. We turned the television on and there it was, this big palace with lines of people. And the guy saying, well, they're still not here yet. And we watched ourselves not arrive at the palace. But we were never supposed to be there. And so what they did was they said, Beatles snub first family, which I'm glad we did. See, even in those days we had taste. So that's what I think of Marcus, how twat he was.
De Beatles realiseren zich in deze periode dat ze willen stoppen met toeren. De constante Beatlemania-gekte, gillende fans waardoor ze zichzelf niet kunnen horen en slechte apparatuur maken live optredens onmogelijk en gevaarlijk. Het besef om definitief te stoppen groeit nadat de band op 21 augustus in de stromende regen onder een zeil in St. Louis, Amerika optreedt. Ze zijn bang voor elektrocutie en glibberen over het podium. Na dit optreden zijn ze het unaniem eens dat de tourgekte hen te veel wordt. Ze beginnen te beseffen dat er dingen aan het veranderen zijn. Het liefst wil de band de studio in om zich daar te ontwikkelen. In de studio zijn de rollen inmiddels omgedraaid. George Martin vertelt niet langer wat de Beatles moeten doen. Het is nu andersom.
And their ideas now are beginning to become much more potent in the studio. And they would start telling me what they wanted and they would start pressing me for more ideas and more ways of translating those ideas into reality.
We were just starting, I feel, to really find ourselves in the studio, you know, where what we could do, which was, you know, over just being the four of us playing our instruments and the vocals.
Ze zijn niet langer vier jongens uit Liverpool, maar hebben families en beginnen volwassen te worden.
We all kind of were very aware that we didn't live in each other's pockets anymore. We all had separate existences.
We started to grow up and we started to have families and we started put less energy into the Beatle bag.
John vindt dat het publiek het recht heeft om de band niet goed te vinden. Net zoals de band het recht heeft om geen rekening met het publiek te hoeven houden.
It doesn't matter about people not liking our records or not liking the way we look or what we say. You know, they're entitled to not like us. We're entitled not to have anything to do with them if we don't want to, or not to read on anything. You know, we've all got our rights, you know.
De heren krijgen steeds meer een afkeer tegen het sterrendom en mensen die altijd iets van je willen. Zodra je je ogen open doet, is er die druk. Veel gesprekken volgen over het muzikantenbestaan en dat het steeds meer bergafwaarts gaat. Ringo vindt dat de band ook steeds slechter gaat spelen. Optredens zijn meer rellen geworden. Ze zijn moe en hebben rust nodig.
We were the ones trapped in the middle of it while everybody else was going mad. We were actually the sanest people in the whole thing.
For us, it was just a drag, you know. We knew that they wouldn't hear anything because it's just, you know, like a riot and not sort of like a show, you know.
It felt dangerous, you know, because everybody was out of hand and out of line. Even the cops were out of line. You know, they were all just caught up in the mania. You know, it was like they were in this big movie. They used us as an excuse to go mad. The world did, and then blamed it on us.
The realization, you know, was really kicking in that nobody was listening. And that was okay at the beginning. But even worse than that is we were playing so bad.
I personally, as I say, I don't really think it was that bad.
I think it just started to hit everybody. I mean, I remember we had one meeting and we were just mainly talking about the musicianship was going downhill, never mind the boredom of doing it. You know, I mean, there was always so much more pressure from the minute you opened your eyes, people trying to get at you.
you know, for whatever reason, you know, to be friends or to get an interview or to do a radio. I mean, the pressure was on from the minute you started.
It had been 4 years for us of legging around in this mania. And we were tired. We needed a rest.
Na het chaotische en ingekorte optreden in Candlestick Park in San Francisco op 29 augustus houdt de band het officieel voor gezien qua live optredens. Ze zeggen niets tegen het publiek, maar weten onderling dat dit hun allerlaatste show is.
Sing a song called Boys Ring Now!
In dezelfde maand begint John met zijn rol in de film How I Won the War. De film volgt een uiterst incompetente Britse luitenant, gespeeld door Michael Crawford, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn manschappen door een reeks absurde misavonturen leidt, waaronder een missie om een cricketveld achter vijandelijke linies aan te leggen. John speelt de cynische socialistische soldaat Private Gripweed. De film is een surrealistische, satirische anti-oorlogsfilm die de absurditeit en de verheerlijking van oorlog aan de kaak stelt. De rol past John wel. How I Won the War verschijnt een jaar later in 67 en John heeft een paar scherpe opmerkingen in de film.
Musketeer Gripweed, without whose help these memoirs would never have been written. My faithful Batman.
Mayor of your balls, sir. It gives me great pleasure.
Aye.
There goes a very gallant gentleman.
Oh, no, sir. Like you, sir. Thank you, sir, for not only fascism against me.
Mount!
Sir!
Shufti!
Sir! Me feet sweat, sir! Sir! Me feet sweat!
Tijdens opnames op locatie begint John de ronde door het leger verstrekte oma-bril te dragen die nodig is voor zijn personage. Hij blijft deze bril permanent dragen waarmee hij zijn meest kenmerkende look creëert. De film How I Won the War wordt geen commercieel succes, maar is wel een cultklassieker. Dat komt vooral door de aanwezigheid van John. Tijdens de opnames voor de film How I Won the War is John in Spanje, waar hij in zijn vrije tijd begint te schrijven aan Strawberry Fields. George rijdt op 14 september samen met zijn vrouw Patty Boyd naar India. Onder de schuilnaam Mr. en Mrs. Sam Wells verblijven ze in het Taj Mahal Hotel in Bombay. George neemt die sitarlessen van Ravi Shankar en bestudeert yoga.
In India, I was with Ravi Shankar. He gave me an autobiography of a yogi. He just looked at the cover and he just zapped me with his eyes. I mean, I can't imagine. If I hadn't read that, probably wouldn't have a life.
Really?
Yeah, you know, I probably would have kicked the bucket, or I'd just be, you know, some horrible person with a pointless life.
Paul blijft grotendeels in Londen en dompelt zich onder in de avant-garde cultuur. Op 15 september bezoekt hij een uitvoering van experimentele muziek aan het Royal College of Art. En halverwege de maand reist hij naar Parijs voor een kort weekend met John, Brian Epstein en Neil Aspinall. Ondertussen stijgt het album Revolver naar de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard hitlijst en wel op 10 september. Doordat de bandleden elk hun eigen weg gaan en niet meer als groep optreden, doen er hardnekkige geruchten de ronde dat de Beatles uit elkaar zouden gaan. Manager Brian Epstein moet in oktober in het openbaar ontkennen dat Paul McCartney uit de groep stapt. Tegelijkertijd beginnen in november de eerste hardnekkige geruchten over de dood van Paul McCartney de ronde te doen in Engeland. Hij zou op 9 november bij een auto-ongeluk zijn omgekomen en vervangen zijn door lookalike Billy Shears. Op toekomstige platenhoezen zouden aanwijzingen te vinden zijn die de dood van Paul moeten bevestigen. Sergeant Pepper zou een graf zijn en op de voorkant is een linkshandige basgitaar van bloemen te zien. Als je nummer Revolution No. 9 achterstevoren speelt, hoor je blijkbaar Turn Me On, Dead Man.
Number nine.
Een hoesfoto van de plaat Abbey Road met het zebrapad symboliseert een begrafenisstoet. Paul zelf over deze complottheorie, waarbij hij de tijdsgeest en het daarbij horende stimulerende middel noemt, als ook de blote voeten op Abbey Road.
Yeah, I mean the truth is at that time everyone was stimulated with way too many stimulants. So it was a pretty crazy time. This is true. And what about the Beatles? Yeah. There were like millions of legends. So we just kind of let them go. You know, there wasn't really any way you could stop it. We did the Abbey Road cover. We decided we would make that the cover, so we were going to have a photograph on the level crossing. Mm. So it was a very hot day, and I arrived in sandals. Mm. So I thought, well, I'll just kick them off because it's too hot. So I ended up barefoot on there. Well, this is a sign that it's, I don't know, Sicilian, he's dead or something.
Yeah. In november veranderen de Beatles definitief van een live tourende popgroep in een experimentele studioband. Wat het startschot is voor de creatie van het legendarische album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Volgens historische bronnen ontmoet John rond 7 november voor het eerst de kunstenares Yoko Ono tijdens haar expositie in het Indica Gallery in Londen. Paul McCartney vliegt naar Frankrijk en Kenia voor een vakantie en tijdens de terugvlucht naar Londen krijgt hij het idee om een fictieve alt-ego-band op te richten, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Na een studiopauze van 5 maanden komen de 4 eind november weer bij elkaar voor de opnames van Strawberry Fields Forever, zowel de basistrack als ook de ingewikkelde overdubs. Het is ook de maat waarin de bekende moptopkapsels definitief verdwijnen en de bandleden laten hun snorren groeien en dragen zonnebrillen. Dit is take one van Strawberry Fields.
Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. No, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Mm-hmm.
Er wordt ook gewerkt aan When I'm 64 en Penny Lane. En verder wordt er nog de hand gelegd aan Strawberry Fields. Op 20 december arriveren de bandleden afzonderlijk bij de EMI-studio. En worden ze op de trappen opgewacht door een ITN-televisieploeg. In het interview leggen ze kalm uit dat ze niet uit elkaar gaan, maar dat de toeren definitief verleden tijd is. John daarover.
Hey, can I have a word? Are the Beatles going to go their own ways in 1967? They could be, you know, on our own as together. We're always involved with each other, whatever we're doing.
Could you ever see a time when, in fact, you weren't working together?
I could see us working not together for a period, but we'd always get together for one reason or other. You need other people for ideas as well, but, you know, and we all get along fine.
Omdat er voor het eerst in jaren geen nieuw Beatles studioalbum klaar ligt voor de kerstperiode, brengt Parlophone de compilatie A Collection of Beatles Oldies uit.
Oh, yeah. Merry Christmas!
Tot zover het jaar 1966. Het jaar 1967 is een zeer creatief jaar voor de Beatles. Het meeste werk Sgt. Pepper komt uit, maar het jaar heeft ook een zeer zwarte rand door het wegvallen van een persoon in het directe entourage van de band. En dat allemaal in de volgende aflevering van The Beatles 5770.
Here are four of the nicest youngsters we've ever had on our stage. The Beatles, bring them on!
The Beatles 5770.